Goedemorgen allemaal. Ik wil het vandaag hebben vooral over Elisabeth Dinnissen. En Elisabeth Dinnissen was de eerste vrouw, de eerste persoon die transmissie kreeg van Ton. En dat was in 2002. Ton heeft heel lang getwijfeld of hij überhaupt formeel transmissie zou overdragen. En eigenlijk was het heel bijzonder dat hij juist bij deze kloosterzuster voor het eerst, zeg maar, dat toch is gaan doen. En de tweede vrouw, dat was een jaar later, dat was Geetje Limpens. En daar weten we eigenlijk betrekkelijk weinig van. Maar we hebben wel een aantal hele mooie stukken van haar op de website staan. En van Elisabeth hebben we momenteel wat boeken liggen op de boektafel. Maar waarom over Elisabeth vandaag? Dat is omdat een maand geleden, op 28 april, was het 5 jaar geleden, dat ze is overleden, dat ze is overgegaan. Ze overleed in haar slaap en ze was 92 jaar. Ze leefde meer dan 60 jaar in het klooster in Koningsoord, trappisten. En daarnaast is ze zo'n 30 jaar actief geweest als zendleraar. En de teksten die ik hier in reciteer van haar, in citeer van haar, die komen vooral uit het boek Brugjes naar de Diepte. Dat is een verzameling van teksten die zij gebruikte ook bij de meditatie. En ze overleed in de Goede Week. En dat was heel bijzonder, want zij voelde zich een paaskind. Zij noemde zich een paaskind. En ze schreef er ook een gedicht over. En dat gaat als volgt. Wij zijn paasgangers op zwerftocht door rode zeeën. Stap voor stap wordend. Geen geboorte zonder pijn. Achter de voltooide aan, die voor ons uit is opgestaan. Tot we aangekomen zijn in het grote, in de ene naar wie alles gaat. En in het gedicht, daar ontmoeten christendom en boeddhisme elkaar. Christus als de voltooide, en de ene de oceaan van ontstaan en vergaan. En voor Elisabeth kwamen alle religies uit dezelfde bron. Het maakte dat ze haar traditie trouw kon blijven en vrijmoedig het zendpad kon gaan. En het gedicht dat resoneert met het beeld ook van de moederschoot. De moederschoot waarin alles tot rijping komt en toegroeit naar de voltooiing. En de voltooiing, dat was voor haar ook een heel belangrijk thema in haar onderricht, in haar thuisshows ook, in haar boek. En een ander belangrijk thema van Elisabeth is aandacht. Aandacht. Ze zegt, zijn we wel wakker? En we denken vaak dat we wakker zijn als we niet slapen. Maar wat ons bewustzijn betreft, leven we meestal in een slaaptoestand. Waarin we helemaal niet ontvankelijk zijn voor de totale werkelijkheid. En toch koesteren we de illusie dat wat wij zien de hele werkelijkheid is. En dan gaat het verder. Geestelijk verkeren we in een prenatale fase. We moeten nog geboren worden. En anders gezegd kun je dat zien van we leven in verwarring. We leven in verwarring. En we zijn nog niet ontwaakt tot het ware zelf. Onze manier van zien en ervaren is bijna altijd vooringenomen. Zit vol met patronen, met meningen, met overtuigingen, met interpretaties. We oordelen maar raak. En daaruit volgt eigenlijk, En dat zei Krishnamurti altijd, ons hoofd zit vol met oud denken. Ons hoofd zit helemaal vol met oude gedachten van wat er gebeurd is en wat er gaat gebeuren. En wat er zit er helemaal vol. En dat maakt dat onze ware natuur die daar in ons altijd aanwezig is, onzichtbaar is geworden. Ja, ik moet altijd in dit opzicht ook heel vaak denken, als je een heel klein babytje ziet, pasgeboren, van die prachtige glanzende ogen, van die ogen waarvan je denkt, wat een wijsheid daarin zit. En zo mooi. En naarmate we leven, ja, krijgen we zoveel kutsen. En dat die ogen, die blijven wel mooi. En we zien er ook hele andere dingen in. Maar dat is zo bijzonder van zo'n nog volmaakt schepseltje. Verlicht, zou je kunnen zeggen. Verlichte ogen. En ze zegt, hoe leger onze geest, hoe beter we zien. Meditatie in de stilte, gaat ze verder, doet het hart ontwaken. Omdat je dan door het denkplafond heen gaat. En daarmee aan de grenzen voorbij. En dat heeft Elisabeth daadwerkelijk ook zo ervaren. En feitelijk zegt ze hier iets wat Dogen ook zegt. Het denk het niet denken. Zitten is het zelfvergeten. Het zelfvergeten is samenvallen met de 10.000 dingen. Voorbij die grenzen heen gaan. In de jaren 60 namelijk belandde Elisabeth in een crisis. En dat was een diepe crisis. Ze liep echt tegen de grenzen aan van haar geloof. En juist in die periode las ze in de Kovel artikelen van Thomas Merton en Benedictijner, monnik, en van de Jezuïet pater Hugo Enomia Lazal. En dat was een doorbraak in haar leven. Marja en ik hebben een interview met haar gehad in 2018, geloof ik. En toen vertelde ze daar ook over. En toen vertelde ze dat ze gelijk haar familie had opgedragen om boeken te kopen. Ze vertelde ook dat ze eigenlijk zelf ook vanwege de gelofte van armoede ook geen eigen boeken had. Maar dat ging veranderen. Maar ze had haar familie die opdracht gegeven. En op een gegeven moment is ze samen gaan werken met Pater Lazal. Daar heeft ze jaren mee samengewerkt. Maar ze had toen ook, toen ze inmiddels in 2002 ook transmissie had gekregen, had ze ook haar eigen boeken op haar kamer. En kon ze studeren. Als we het allemaal studeren. Want dan wordt het belangrijk. Dan moet je ineens. En dat heb ik wel altijd van haar onthouden. Want dat is eigenlijk sinds ik. Nou, dat heb ik altijd gedaan. Maar dat doe ik, laat ik zeggen, steeds. Maar het was een enorme doorbraak uit die impasse waar ze in had gezeten. En toen Ton haar transmissie gaf, kreeg zij de naam Licht dat open en vrij maakt. En door die meditatie in de stilte ging haar godsbeeld kantelen. Waardoor ze voor haar gevoel een oneindige ruimte binnentrad. God was tot een oneindige leegte geworden, vol van leven. En zij is de traditie van de Trappistinnen altijd trouw gebleven. Maar Zazen maakte die wereld veel groter. Het is grenzeloos geworden, compleet, vertelde ze ook in dat interview. En dat is voor misschien wel niet meer zo bekend, maar in die periode, zeg maar in de jaren 70, 80, was er een enorme uitwisseling tussen kloosters ook hier in Nederland. Jeroen Witkamp is daar ook heel belangrijk in geweest. Was er een van Zundert, hij was toen abt in Zundert. En er was een uitwisseling tussen kloosters van Japan. Japanners kwamen hier in Nederland ook in het klooster een tijdje. En andersom waren monniken van Zundert ook naar Japan geweest. En Lazal heeft als jezuïet altijd in Japan gewoond en daar heeft hij dus kennis gemaakt met de Zen-traditie van Yamada. En kwam hij ieder jaar naar Duitsland in een soort congrescentrum, waar hij dan 3 maanden achter elkaar sessies hield. En dan was Elisabeth altijd daar ook aanwezig. Maar dat is een hele boeiende uitwisseling geweest en geworden, want eigenlijk kan ik daar ook wel iets verder aan vertellen. Er kwam ook een dialoog tot stand en Ton zat in die tijd in Leuven aan de universiteit. En Massao Abe kwam ook regelmatig naar België en waren er ook congressen over de dialoog tussen christendom en boeddhisme. En eigenlijk de laatste jaren is dat toch allemaal weer een beetje verwaterd. Maar het leeft door. Dat weet ik gewoon zeker. Het leeft ook hierdoor, merk ik. In het stilzitten gaat Elisabeth verder. Komt heel ons geestelijke potentieel in beweging. Omdat wij het niets meer in de weg leggen. Het ego valt weg. En ons toevertrouwen aan die werkelijkheid opent onvermoede diepte. En wat ze daar wil zeggen is dat onze geest open en ontvankelijk is. Open en ontvankelijk, één met alles. Open voor een diepere werkelijkheid, waar onze eigen kracht en ander kracht elkaar ontmoeten en hand in hand gaan. Voorbij de dualiteiten en voorbij het onderscheidmakende denken. En zij gaat verder. De intuïtieve wijsheid van de hartgeest komt van een grote diepte en houdt ons geestelijk leven gaande. En ze refereert daar dan aan een gedicht, Having Confessed, van de Ierse dichter Patrick Kavanagh. En hij schrijft, God cannot catch up us unless we stay in the unconscious room of our hearts. En God kan ons niet vangen, tenzij we in die onbewuste hartgeest verblijven van niet weten. In ons diepste zelf. Open en ontvankelijk. En daar kan dan iets gebeuren. In het boeddhisme krijgt dat de betekenis van onze ware natuur ervaren. Die het grote mededogende liefde, wijsheid en mededogen die altijd in ons is, openlegt. Als onze gedachten stil zijn, zegt Elisabeth, dan komen we dichter bij die catcher. En voor haar betekent dat je openstellen voor God en je laten raken door het goddelijke. In andere woorden gezegd, dan ervaren we onze ware natuur en we leven dan vanuit het ongeborene. Vanuit het ongeborene. En dat is een term van Bankei. Die Bankei, Japanse zenmeester, veel gebruikt. De lege ruimte van onze geest maakt dat we grijpbaar zijn. De kennis van het hart kan dan vrijelijk stromen. In een ander gedicht, wat ze dan aanhaalt, en lijkt die dichter hier ook op verder te gaan. Hij zegt, I have a feeling that through the hole in reason's ceiling, we can fly to knowledge without ever going to college. Ik heb het gevoel dat we door het gat in dat denkplafond kunnen vliegen, naar een dieper weten gaan, zonder ooit op school te hebben gezeten, want we hoeven er niet voor te hebben geleerd. Absoluut niet. Het is vanaf onze geboorte is het al aanwezig in ons. Wat je ziet in die hele kleine kinderen die nog die verbinding voelen, als het ware, denk ik. Het gaat dus over het ongeborene van Bankei. En alles wat Elisabeth op haar weg tegenkwam, was een bron van inspiratie. Ze zag eens een documentaire over het goddelijke en daar hoorde ze de regel, there is a God-shaped hole in the center of the universe. En ze ging op onderzoek uit en ze vond in het boek Levende Vlam van Liefde van Johannes van het Kruis, een regel die daarop aansloot. Het middelpunt van de ziel is God. Mediteren, zegt ze, is naar dit centrum toebuigen en voor een enkel half uur ons bewegen naar dat volle centrum toe, door leeg te worden van denkactiviteit en van beelden en van voorstellingen. En toen wij dat interview met haar hadden, sprak ze ook over een holletje in haar, diepst in het tantien, onder de navel. Een holletje waar ze altijd naartoe ging als ze ging mediteren, naar dat holletje. En dat alsmaar steeds weer dieper uitholde. Daar ging ze naartoe. Als we daar verwijlen, zegt ze, wordt onze eigen activiteit stilgelegd, waardoor een andere activiteit en daarmee een andere energie dan de onze wordt geactiveerd. Anders gezegd, de eigen kracht van het zitten roept in de stilte als vanzelf ander kracht op, die dan in ons werkzaam wordt. En we weten niet hoe dat werkt, maar we weten wel dat het werkt, want we ervaren dat op den duur zelf. In het zittende lichaam, gaat ze verder, worden wij dan tot een scheppende leegte. Het scheppende fiat, waar Hisamatsu het ook over heeft, waar Ton het ook vaak over heeft gehad. Wij worden tot een scheppende leegte. En we schouwen in de leegte waar gebeurt wat wij zelf niet vermogen. Het is de taal van Elisabeth. Waar we wachten op de geboorte van het ware zelf. We zijn al Boeddha's, met andere woorden. De ware natuur dragen we in ons. Maar Elisabeth was ook heel vertrouwd met Zen-klassiekers. En de volgende anekdote, dat gaat over Matsu. Matsu was een toegewijde leerling en hij zat altijd in zazen. En zijn meester kwam naar hem toe en hij vroeg: waarom beoefen je zazen? En Matsu antwoordde: om een boeddha te worden. En de meester pakte een baksteen en begon die te schuren. En Matsu vraagt aan de meester: wat ben je nou aan het doen? De meester sprak: ik schuur de baksteen om er een spiegel van te maken. Ja, zegt Matsu, dat gaat toch nooit? En de meester antwoordde, die begrijpt het al: hoe kun je nou worden door zazen? Je bent het al. We zijn het al. We hoeven alleen maar een paar dingetjes kwijt te raken. Maar dat vergt wel veel. Vergt wel wat. Je hoeft dus niks geschuurd te worden. En ze haalt ook Haakwin aan. Haakwin, de ode aan zazen, dat is ook een hele klassieker. Die heeft Haakwin ook in de Japanse taal geschreven. En dat was ook al heel bijzonder, omdat ook in Japan in die tijd de Chinese, de liturgische taal was, zeg maar. De taal van de, ook binnen zen genoemd. En hij, het was echt opmerkelijk dat hij ook echt die ode aan zazen in het Japans had geschreven. Om het ook toegankelijk te maken voor de gewone mensen. En ik lees daar een aantal strofen uit voor. De eerste twee. Alle levende wezens zijn van nature Boeddha's. Zoals ijs van nature water is. En er zonder water geen ijs is. En zo zijn er geen Boeddha's zonder levende wezens. Hij vertaalt naar christelijke waarden, want dat doet Elisabeth steeds, zonder schepper geen schepselen en zonder schepselen geen schepper. Er is geen Boeddha zonder levende wezens en geen levende wezens zonder Boeddha. En we hebben die Boeddha-natuur in ons. Er is niets dat ontbreekt, maar wij zijn ziende blind, zegt Haakwin. In de volgende stroof. Niet wetende hoe de waarheid nabij is, zoeken mensen die buiten zichzelf. En dat is verschrikkelijk. Het is alsof je in het water ligt en het uitschreeuwt van dorst. Alsof je een kind bent van rijke ouders dat verdwaald raakte onder arme mensen. En de beelden die Haakwin hier gebruikt, die geven heel treffend weer hoezeer wij het spoor bijster zijn geraakt. Alles is er en niets ontbreekt. We zijn in verwarring. We leven in verwarring. Ons hoofd is zo vol met denken en gedachten, dat we die ware natuur niet kunnen ervaren. Alles is er. Maar we zijn zelf degene die dat niet durven geloven. Niet durven geloven dat we die ongeboren geest al in ons hebben. En daarom zoeken we die voortdurend buiten ons. Hè. Er zijn zoveel bekende, Lin Shi in 700 ongeveer, hè, die al zei, stomme kaalkoppen, jullie draven maar rond op zoek naar, maar het is er allemaal. Het is er al. Het is zo simpel dat we het niet durven geloven. En tegelijk is het zo verschrikkelijk moeilijk, omdat we ons zo vast blijven klampen aan onze gedachten, aan onze mentale constructies, aan onze patronen. We zitten daar zo in vast. Waardoor we niet in staat zijn om onze ware natuur ook te ervaren. Beoefening is buigen, zegt Elisabeth, naar dat God-shaped hole in ons. En het helpt om het denken te gaan doorzien en het los te laten. Want dan komt die ware natuur vanzelf omhoog. En zijn we in staat ook om de ware natuur van anderen te zien. Er hoeft gewoon niks geschuurd te worden. Onze geest is al zuiver van zichzelf. En wat je wil bereiken, is al aanwezig. Elisabeth zegt ook, er hoeft niks te worden bereikt. En ze bedoelt niet dat je niet zou moeten mediteren, want mediteren brengt je juist naar die innerlijke hartgeest, waar alles is en niets ontbreekt. En daarom zitten we, ja daarom, maar we zitten dus ook zonder iets na te streven. En zonder iets te willen bereiken, want het is er al. We moeten het alleen laten opbloeien, zal ik maar zeggen. Laten zijn, het laten zijn. Erbij zijn. En dat hoofd leeg maken. Het gaat erom om stil te zijn. En je met vreugde toe te vertrouwen aan wat op dit moment is. Op dit moment. En het werkt uit zichzelf. En zelfs nog beter naarmate we leger en belangelozer zitten. En dan gaat ze verder. Mediteren maakt ons wakker voor de totale werkelijkheid, de voorkant en de achterkant, boven en onder, de zichtbare en onzichtbare kant. Ons leven is als een golf in de immense getijdenstroom van de geschiedenis. En Elisabeth haalt hier de filosoof Gibbon aan en ze gaat daarop door. Die golfslag zit in ons, in het ritme van ons hart, onze polsslag, in het ritme van onze adem. En de ademhaling als eb en vloed, de drager van het leven. En als we onze aandacht daarop richten, worden we ons bewust van die eeuwige stroom die leeft in de golfslag van onze tijdelijkheid. En in die tijdelijkheid van ons bestaan groeien wij in ons leven naar een voltooiing toe. Kom terug op die voltooiing. onze tijdelijke aanwezigheid is niet alleen getekend door vergankelijkheid. En ze haalt dan de Britse kardinaal Newman aan, hij is in 1890 overleden, en die zegt, tijd is vergankelijkheid, maar het is ook de grote matrix en moederschoot, waarin alles langzaam toereikt naar voltooiing. En dat geldt voor het universum, en dat geldt voor de gehele mensheid en de openbaringen. En in de tijdelijkheid ontplooit zich een groot werk. De wording van de mens. De wording van de mens. De wording van het verlichte bewustzijn. En Newman ziet in die tijdelijkheid van ons menselijk bestaan een hele duidelijke positieve waarde. En de mens is meer, zegt hij, dan een korte close-up in de onmetelijke ontplooiing van het universum. De mens maakt er deel van uit. En alle wezens dienen die ontplooiing door te zijn volgens hun wezen. Door te zijn wie we zijn op dit moment. Dragen we daaraan bij? Hoe groot of hoe klein? Of, want we vinden er zelf af van alles van, dat het niet goed is. Het is van waarde. Alles is van waarde. Ieder moment. En door de stilte in te gaan, nemen wij deel aan die wording van het ontwakend bewustzijn van het gehele universum. En het is wel mooi, want binnen het boeddhisme is ook de grote, bestaat ook dat idee van de grote matrix en moederschoot. En die is beschreven in de Tathagata Garbha Sutra. En dat is een tekst uit de hele vroege periode van Mahayana. En die Tathagata Garbha doctrine, die is gebaseerd op de idee dat voortdurend Boeddha's in aanleg in de grote oerbaarmoeder wachten om geboren te worden. En daarop is ook de idee gebaseerd dat alle levende wezens van nature de Boeddha-natuur in zich hebben. En we zijn op weg, allemaal, op weg naar zelfverwerkelijking. We zijn op weg om te worden wie we ten diepste zijn. Om onze talenten volledig te ontplooien. En daarom moeten we die grond, en nu heb ik weer woorden van Elisabeth, we moeten die grond, zegt ze, als een akker bewerken en blijven ploegen en zaaien en wieden en zweten, opdat wij geestelijk groeien. Geen geboorte zonder pijn. Terug naar het paasgedicht van mij. En als we dat niet doen, dan drogen we uit. En doen we het wel, dan zijn we, in de woorden van Elisabeth, als paasgangers op weg naar de voltooiing. En in onze taal zeggen we, om te ontwaken tot wie we ten diepste zijn. Ik dank jullie wel. Dank jullie wel.